We hebben vorige keer een begin gemaakt met de bestudering van ons onderwerp. En dat ging om een wat algemene introductie naar het onderwerp toe. Het onderwerp van de verborgenheid. Het is moeilijk om daar zomaar een begin mee te maken. Vandaar dat ik een wat lange aanloop neem vanuit het Oude Testament. En daar zijn we dus vorige keer al mee begonnen. En ik ga daar vandaag nog in principe weer mee door, alvorens we de diverse details van deze verborgenheid zullen gaan bespreken. Ik heb er de vorige keer op gewezen dat de uitdrukking, de verborgenheid, in feite een nieuwtestamentische uitdrukking is. Hij is daar het meest bekend en hij is ontleend aan de Statenvertaling. In de nieuwe vertaling vinden we daar de uitdrukking het geheimenis. Maar het is de term die gebruikt wordt voor de periode, ruw gezegd, die er ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Waarbij de algemene gedachte is dat door de eerste komst van Christus en door het werk wat hij bij die gelegenheid volbracht heeft, hij de erfgenaam geworden is van de wereld. Met andere woorden, dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde, zoals hij dat ook zelf uitdrukte. Maar we krijgen vervolgens te maken met het verschijnsel dat wij nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, zoals het ook gezegd wordt in Hebreeën hoofdstuk 2. Het gaat er nu om dat deze tijd waarin wij leven, die immers ligt tot tussen de eerste en de tweede komst van Christus, deel uitmaakt van die verborgenheid. En die verborgenheid houdt dan in de eerste plaats in dat de koning, Christus dus, die immers de koning is, dat de koning verborgen is, vervolgens dus ook dat het koninkrijk verborgen is, eenvoudig vanwege het feit dat in de Bijbel een koninkrijk begint bij een koning, de koning is het koninkrijk, de koning is verborgen, dus het koninkrijk is ook verborgen, en dat is de meest belangrijke waarheid in verband met de tijd waarin wij leven, dat we het vandaag aan de dag van doen hebben met een verborgen koninkrijk. Niet omdat wij in gebreken blijven, maar omdat dat nou eenmaal in overeenstemming is met Gods plan. Dus een verborgen koning, een verborgen koninkrijk. Maar bovendien heb ik er ook op gewezen dat dat begrip verberging, dat een relatief begrip is in de schrift. Dat wil zeggen dat het altijd omgaat dat de een verborgen is voor de ander. En vandaar de andere kant van het verhaal, dat niet alleen de koning verborgen is, of laten we anders zeggen, niet alleen dat de Messias van Israël verborgen is, maar ook is Israël verborgen van haar Messias. En dat geldt ook met betrekking tot de wereld, want de Heer Jezus is degene die de heidenen hoeden zou met een ijzeren roede, die ook de macht heeft om dat nu te doen, maar hij heeft zijn aangezicht van Israël en daarmee van de wereld verborgen. Hetgeen betekent dat niet alleen Israël, maar ook de volkeren, de wereld zullen we dan maar zeggen, voor hem verborgen is. Dat betekent dat er in de praktijk totaal geen communicatie bestaat tussen God en deze wereld, met één uitzondering, en daar heb ik al even op gewezen. Dat is namelijk dat voor zover die communicatie er wel is, die communicatie in het verborgen plaatsvindt. En ik heb een vergelijking gemaakt met de geschiedenis van Esther. Ik heb erop gewezen dat de naam Esther, en dus de titel van het boek, betekent ik verberg mij, of ik zal mij verbergen, of woorden van gelijke strekking. En de essentie van het boek Esther is dan ook dat er van alles gebeurt waarin wij de hand van God vermoeden, maar waarin God niet genoemd wordt. Met andere woorden, als God daarin al een rol speelt in die geschiedenis, dan is dat uitdrukkelijk in het verborgene. Daarna werd ik er nog op gewezen dat de naam van de Heer wel degelijk in Esther voorkomt. En dat is inderdaad juist, maar dat is in een verborgen vorm. Anderen zeggen in een kabbalistische vorm en dat zeggen ze dan om aan te geven dat ze dus niet in geloven. Maar inderdaad, het komt op een bepaalde manier voor. Het heeft te maken met, ik noem het altijd maar kunstjes, zonder neerbuigen te doen. Maar kunstjes met woorden en cijfers en letters, precies zoals u ze van mij gewend bent en anders er nog wel aan gewend zult raken misschien. Dat is namelijk dat bijvoorbeeld de beginletters van bepaalde woorden bij elkaar gevoegd de naam van de Heer vormen. Zo komt het een keer voor. Het komt een keer voor doordat de beginletters van vier woorden achter elkaar de naam van de Heer vormen, maar dan omgekeerd, dus achteruit geschreven. En meer van dat soort dingen. Dan krijg je nog dat de laatste letters van vier achtereenvolgende woorden de naam van de Heer vormen. En dat ook nog een keer omgekeerd. En er was nog een keer, er was nog moeilijker. Maar uit mijn hoofd weet ik het allemaal niet zo precies. Het is ook niet van belang. Het gaat erom dat er inderdaad Joden geweest zijn die het boek Esther gelezen hebben. Toch, zei het dan met veel moeite, maar toch de naam des Heren daarin gevonden hebben. Ik meen vijf keer, als ik het goed heb. Dus hij is er wel, maar niet openbaar. En hij staat er zo erg verborgen in dat wij altijd kunnen zeggen, nou ja, dit is een kabbalistische truc. Een truc van de Joodse overlevering en daar hebben wij niks mee te maken. En zo praten we ons daar dan weer onderuit. En terecht, want in onze Nederlandse vertaling vinden we de naam des Heren dan ook inderdaad niet genoemd. Nou, daar ging het nou maar om. Dat voor zover hij er is, is hij er in het verborgene. Wij, tenminste ik, geloof dat die hand van God daar wel is. En dat daar dus een bepaalde vorm van communicatie was tussen het Jodendom van die dagen in de Medo-Persische ballingschap en de Heer. Maar dan moeten we dat toch binnenskamers en wat voorzichtig zeggen, omdat de Heer het blijkbaar zelf niet weten wil. En daar gaat het nou maar om. Dus toch verborgen. En vandaar de titel van het boek, Ik verberg mij. De Heer verbergt zich daar in die geschiedenis. En daarmee is die geschiedenis van Esther een type van de geschiedenis van het Jodendom, ook in onze dagen, waarin wij als gelovigen aannemen, omdat we de Heer kennen, dat zijn hand ergens een rol speelt in de historie, met name de historie van Israël. Maar we kunnen dat nooit bewijzen. En we kunnen nog moeilijker zeggen dat het de Heer is die de geschiedenis van Israël bepaalt in deze dagen. Dat is nog moeilijker. Want dat is een onmogelijke zaak trouwens. Want dan zul je moeten verklaren waarom de Heer dan 6 miljoen Joden naar de gaskamers heeft laten brengen gedurende de laatste wereldoorlog. Zo is het dus niet. Voor zover de Heer daar was, was het in het verborgene. En dan niet ter wille van Israël, maar dan ter wille van hemzelf uiteraard. Maar goed, daar gaan we nou niet verder op in. Het gaat om dit principe dat God zich verborgen heeft. Hij is er wel, hij doet ook wel eens wat, maar zodanig dat niemand dat aantonen of bewijzen kan. Want de essentie is dat de Heer zich verbergt en dat de wereld dat ook zou constateren. Het merkwaardige is dat de wereld dat constateert. En zelfs zijn er theologen die dat nog constateren ook. Alleen niet op grond van Gods woord, maar op grond van hun eigen waarneming in de wereld om hen heen. Zeggen God is dood. En daar komt het ongeveer op neer. God verbergt zich. God communiceert niet met deze wereld. En dat is op zich inderdaad terecht. In dit verband heb ik enige schriftplaatsen aangehaald uit Deuteronomium. En de laatste is, dacht ik, geweest Deuteronomium 32, vers 20 in de eerste plaats, waar de Heer voor de zoveelste keer zegt, ik zal mijn aangezicht van hen, namelijk van Israël, verbergen. Dat was Deuteronomium 32, vers 20. Maar we hadden het eerder al gezien in hoofdstuk 31, vers 17 en 18. En nog eerder hadden we ons bezig gehouden met 29, vers 29. Namelijk de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. Het laatste vers wat we besproken hebben was weer uit Deuteronomium 32, dit keer vers 38, waar het woord verbergen of verberging gebruikt wordt in een positieve betekenis. Ik heb er namelijk op gewezen dat daar gesproken wordt over verberging voor Israël in de zin van een schuilplaats voor Israël. Want dat is de positieve gedachte. Verberging heeft niet alleen de negatieve betekenis van verbroken dingen, verbroken gemeenschap, verbroken communicatie, maar tegelijkertijd de positieve bijwerking van dat Israël vanwege die verberging ook inderdaad veilig is voor de toorn van God. Dat blijft uiteraard niet zo, maar het is op dit moment in principe wel zo. Verberging heeft dus de positieve betekenis van een schuilplaats. En daar gaat het nou maar om. De Heer heeft Israël verborgen, uitdrukkelijk verborgen. Hij heeft haar namelijk gezet buiten het land en verborgen onder de volkeren, verborgen onder de heidenen. En de gedachte daarbij is dat als zij in het land gebleven waren, dan zou de toorn van God hen daar hebben moeten treffen. Als God zich niet zou verbergen voor zijn volk, dan zou dat automatisch betekenen dat hij tot hen zou spreken in zijn grimmigheid en toorn. Dat is ook wat hij in de toekomst zal doen, maar dat is nou ons onderwerp nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. Maar vandaag aan de dag doet hij dat niet. En dat brengt ons meteen bij de conclusie dat de jodenvervolgingen, zoals ze in de loop van onze bedeling hebben plaatsgevonden, niets te maken hebben met wat God in verband met Israël doet. Integendeel, het is dat wat de mens Israël aandoet en waarschijnlijk zelfs, hoewel dat ook niet te bewijzen valt, wat Satan Israël aandoet. Want één ding is zeker, als God zijn beloften wil waarmaken, dan zal dat volk, het Joodse volk, als volk in stand gehouden moeten worden. En mocht Satan erin slagen om Israël uit te roeien, dan heeft hij daarmee tegelijkertijd God onmogelijk gemaakt om zijn beloften waar te maken. Dat is het verhaal. En vandaar dat Israël nog bestaat, dat het Joodse volk nog bestaat, ondanks bijna 2000 jaar verstrooiing. Ik moet zeggen, 19 eeuwen verstrooiing inmiddels. Zo niet langer, want je kunt verder terugrekenen al vanaf de Assyrische ballingschap eigenlijk. En dan duurt het nog wel even langer, hè. Maar het volk bestaat nog steeds, Jodendom is niet uitgeroeid en het is duidelijk dat God een plan heeft wel degelijk met het volk. Niet uit de historie is dat duidelijk, maar uit de Bijbel is dat duidelijk natuurlijk. Maar vandaag aan de dag is er verberging voor Israël. In de eerste plaats omdat God hen buiten het land gezet heeft en zijn relatie met het volk verbroken heeft. Hij heeft het huwelijk wat hij met het volk gesloten had dan ook inderdaad uiteindelijk zelf beëindigd. Ik weet wel dat dat huwelijksverbond in eerste instantie door Israël zelf verbroken werd, maar in laatste instantie werd het door de Heer zelf beëindigd, al was het maar doordat hij stierf aan het kruis. En dat is Romeinen 7, waar gezegd wordt dat de vrouw vrij is van de man als de man gestorven is. En vandaar dat Israël in de profetieën dan ook vaak beschouwd wordt als een weduwe. Maar goed, waar het om gaat is dat die verberging is er en eensdeels omdat de Heer zijn relatie met Israël heeft beëindigd. In de tweede plaats is er verberging omdat er een heel duidelijke schuilplaats voor Israël gereed is gemaakt. Een schuilplaats die in het Oude Testament in de wet al typologisch voorgesteld wordt in het beeld van de vrijstad. En dat zoek je dan zelf nog maar eens een keer uit, hè. Dat is het verhaal van dat als iemand buiten zijn schuld een ander gedood heeft, dat hij dan kan vluchten voor de wraak van de bloedwreker. Dan moet hij namelijk gaan naar de vrijstad en daar is hij veilig zolang er een hoge priester is. Nou ja, er staat zolang de hoge priester leeft. Maar je weet waarschijnlijk dat onze hoge priester eeuwig leeft, dus dat kan nooit een probleem opleveren. En dat hoge priesterschap is uiteraard dan een beeld van onze hoge priester nu naar de ordening van Melchizedek in de hemel. En zo komen we zelf er in de Hebreeën. Dat is even snel heen en weer. Hè? Maar ik open maar een paar deurtjes, zodat je voor jezelf nog eens wat na kunt kijken. Want het is een prachtig beeld hoor, dat van de Vrijstad. Hè? Die bloedwreker is uiteraard God zelf. Ja, ik heb ook al eens een verhaal gelezen waarin gesteld werd dat die bloedwreker Satan zou zijn. Maar Satan is niet degene die recht doet. De bloedwreker, degene die recht doet, is God. En niet Satan. En hij is degene die inderdaad wraak zal doen, maar niet aan degene die gevlucht zijn in hun schuilplaats, in de daarvoor bestemde schuilplaats. En die vrijstad, die schuilplaats, is uiteraard vandaag aan de dag de gemeente. Wij leven in een schuilplaats, in een vrijstad, een stad die een speciale levitische, namelijk priesterlijke bestemming heeft, die niet gerekend wordt tot de andere steden van Israël, die dus buiten de Israëlitische maatschappij stond, feitelijk. Hè? En in die vrijstad zijn wij veilig. Dat is uitgaan buiten de legerplaats enzovoorts. Hè? Buiten de maatschappij. Dat is weer de Hebreeënbrief trouwens. En we bevinden ons in een eigen gemeenschap waarin wij vrij zijn. Nou goed. Ja, er zijn vragen zat over, denk ik, ja. Ja.
Ja. Daar heb ik wel een probleem mee. Als God geen bemoeienis met Israël heeft,
ja,
dan schrijft hij wel duidelijk van ik dood en doe herleven, ik verbrand zolang ik genees.
Ja.
En dan staat er tweemaal ik.
Ja.
Dat betekent dat hij wel bemoeienis heeft.
Ja, maar hij doet alle twee. Hij doodt en maakt weer levend. En wat hij gedaan heeft met Israël, is Israël doden. Dat wil zeggen de gemeenschap verbreken, dat is doden. En in de toekomst zal hij Israël weer levend maken. Zal hij haar weer uit de graven opbrengen. Dat betekent dus dat ze van tevoren dood verondersteld was te zijn. Maar die dingen gebeuren achtereenvolgens. En wij zitten in de fase waarin Israël dood is. Of in ieder geval waarin dat wat Gods volk was niet Gods volk is. Namelijk wat Ammi was, Hosea, is nu Lo-Ammi, niet Gods volk. Het zal weer Gods volk zijn, maar het is het nu niet. En daar gaat het nu meer om. Zie je dat verschil? De Heer doet dat allemaal wel, maar op de juiste tijd. En er komt er nog wat anders bij, maar dan maakt het onderwerp nog moeilijker. Dat de gemeente tot op zekere hoogte wel degelijk erfgenaam is van de beloften die aan Israël gedaan zijn. Dus er is iets wat aangeduid wordt met de naam Israël. En wat deel heeft aan de zegeningen van Abraham en wat nu Gods volk is. Alleen dat is niet het natuurlijke Israël, maar dat is de gemeente. Maar dat is weer een ander verhaal. Zodat die kwestie van ik maak dood en ik maak levend van toepassing gebracht kan worden op Israël zelf. Puur Israël in verband met het is dood, maar het zal levend gemaakt worden. Maar het kan ook toegepast worden op het natuurlijke Israël en vervolgens de gemeente. Het natuurlijke Israël wat terzijde gesteld is, maar een ander Israël, een ander volk van God wat levend gemaakt is. En dat slaat het op de gemeente. En dan ben ik al veel te ver in het voren, want dat is nou net een verborgenheid dan. Een verborgen betekenis van dit vers. Dus het is een beetje voorbarig om een dergelijke verklaring nu te geven op dit moment. Maar dat is wat de Heer doet. En in ieder geval is het zo dat hoe dan ook de Heer heeft hen uit het land gezet. Er kan geen twijfel aan bestaan. En vervolgens kan er ook geen twijfel aan bestaan, mag er geen twijfel aan bestaan, dat de Heer hen ook tot vandaag aan de dag nog niet terugverzameld heeft. Er zijn vele argumenten voor uiteraard. Maar hij heeft dat nog niet gedaan. En het eerste argument is dat hij dat zal doen pas na hun bekering en niet daarvoor. Maar dat was Deuteronomium 30. En aangezien Israël nog niet tot bekering is gekomen, kan de Heer hen dus ook nog niet terugverzameld hebben. Daar staat. En tot zover gaat Bijbelstudie. En de rest, dat heeft niet meer met Bijbelstudie te maken. Ik bedoel, je kunt natuurlijk nog vragen stellen, wat doen ze dan in het land? Maar goed, dan maken we de zaken nodeloos ingewikkeld, hè? Want dan is het zo dat Israël niet in het land is, maar slechts een klein gedeelte. En dan vervolgens staat dan vast dat ze hoe dan ook uiteindelijk eruit verdreven zullen worden. Maar goed, dat is de bekende profetie uit Zacharië 14, zeg ik altijd maar, die niemand schijnt te kennen, hè? Over de scheurende olijfberg enzovoorts. Van dat men de stad zal moeten, niet alleen mogen, maar zelfs zal moeten verlaten. Dus hoe dan ook, daar verdwijnen ze uit. Want pas daarna zal de Heer hen terugverzamelen. Na hun bekering. Dan zal hij zijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, et cetera. Maar we komen nog over zulke schriftplaatsen. Hoewel we er al gelezen hebben trouwens. Maar we gaan maar gewoon door naar enkele volgende die ik wil noemen. Niet allemaal, want er zijn er 120. In het Oude Testament. Dat wil zeggen, het woord satar, namelijk verbergen of verberging, wordt 120 keer gebruikt in het Hebreeuwse Oud Testament. Maar ik neem er maar enkele uit om een indicatie te geven van waar het dan precies om gaat. Ja, het is eigenlijk zonde om er zoveel over te slaan hoor. Maar goed, ik moet dat nou eenmaal doen. Ik denk dat ik maar even doorga naar de psalmen. En dan neem ik eerst maar psalm 10... En terwijl u dat opzoekt, vertel ik nog gauw even dat we nou een heleboel bladzijden overslaan, waarin bij regelmaat van de klok gesproken wordt over het verbergen tot op de derde dag. En ik denk aan Rachab, de hoer, die zich moest verbergen tot op de derde dag. Ik denk aan, ik meen dat het Jonathan was, die zich moest verbergen tot op de derde dag. Ja, zoek het maar eens uit. Ik kan niet alles aan. Ik kan niet de hele Bijbel bestuderen in één keer. Hè? Ik blader naar Psalm 10 toe. Psalm 10, waar gezegd wordt in vers 11, hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. Zie? Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. En het is ook duidelijk dat dit een uitspraak is die vandaag aan de dag, in ieder geval in de mond van een Jood, gelegd kan worden. Ik weet wel, er staat hier in de eerste verse van deze psalm, vers 2 bijvoorbeeld, de goddeloze vervolgt. En vers 3, want de goddeloze roemt. En vers 4, de goddeloze enzovoorts. Dat wil zeggen, het is de goddeloze die in zijn hart zegt, God heeft het vergeten, hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. En waarom zegt die goddeloze dat? Wel, om de eenvoudige reden dat dat het meest overeenkomt met wat hij in de wereld om zich heen waarneemt. Kijk, als hij geen goddeloze was, dan zou hij het woord van God geloven. Maar als hij goddeloos is, dan kent of gelooft hij het woord van God niet en is genoodzaakt zijn conclusies te trekken op grond van zijn eigen waarnemingen. En dan zegt hij, God heeft het vergeten. En let nou eens op wat een prachtige conclusie dat is. God heeft het vergeten. Niet, God bestaat niet, God denkt nooit aan de mens, maar God bestaat wel, maar hij heeft vergeten. God denkt niet meer aan de mens. Het opmerkelijke is dat precies dit de inhoud is van die God is dood theologie. Die zegt God bestaat wel, of althans bestond wel, maar hij bemoeide zich vroeger met de mens, maar hij doet dit nu niet meer. Dus is hij dood. En men bedoelt dat op precies de wijze zoals ik het ook naar voren gebracht heb, namelijk hij communiceert niet meer en dan is hij voor ons zo goed als dood. Dat maakt geen verschil. Als hij niet communiceert, dan is hij dood. Maar het verschil is alleen maar dat wij weten uit het woord van God dat die communicatie weer tot stand zal komen. Dat God zich alsnog weer zal bemoeien met de mens. En dat God weliswaar zijn aangezicht nu verborgen heeft, precies zoals de goddeloze zegt. Maar dat God zijn aangezicht weer zal vertonen. En hij zal zich niet meer verbergen. Te dien dagen, te eniger dagen dan, hè? Dat is precies wat de schrift zegt. Dus de conclusie is juist van deze goddeloze, de conclusie, dat wil zeggen, de waarneming is juist, de conclusie is niet juist. Want de conclusie, onze conclusie op grond van de schrift is dat de Heer niet vergeten is, dat de Heer niet laat varen het werk zijner handen. Ja, dit zijn termen die daarmee verband houden, hoor. Het ziet er wel naar uit dat hij het laat varen, dat hij er niks meer aan doet. Maar wij weten, omdat de schrift het zegt, dat God zijn werk, wat zijn hand begon, ook inderdaad weer zal afmaken. Hè? Verlaat niet wat uw hand begon, zingen we dan in een van de psalmen. En inderdaad, de Heer verlaat het niet, de Heer onderbreekt het alleen. Nou, dat is die verborgenheid. Dan ga ik maar even verder naar Psalm 13 bijvoorbeeld. Psalm 13 vers 2, ik vlieg er maar een beetje vlug doorheen. Er staat in Psalm 13 vers 2, hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? En we vinden dus precies dezelfde uitdrukking. Men stelt vast dat de Heer zijn aangezicht verbergt. De vraag is alleen, hoe lang? En dat is niet de vraag van de goddeloze, want die gelooft niet dat het nog anders wordt. Maar dit is de vraag van iemand die zijn vertrouwen op de Heer stelt. En dus is de vraag, hoe lang zal het duren? Want hij weet dat het veranderen zal. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht, enzovoort. Deze hele psalm is van toepassing op de verborgenheid. Waarin Israël de Heer niet ziet en waarin de Heer Israël niet ziet. En de vraag is, hoe lang? En het antwoord moet dan zijn, tot op de derde dag. Ik probeerde het net al even aan te geven, tot op de derde dag. 3 dagen is er verberging. Dat was voor Rachab, de hoer, zo. Het spijt me te moeten zeggen, maar deze vrouw is uiteraard een beeld van Israël. 3 dagen verberging. En na 2 dagen en op de derde dag, Hosea 6, zal de Heer Israël weer levend maken. Dus toch dood, hè? Je ziet dat die verborgenheid en dood, dat in principe dezelfde begrippen zijn. Beide geven aan dat de communicatie verbroken is. En vandaar ook dit gebed in Psalm 13, vers 4. Aanschouw, namelijk zie, aanschouw, verhoor mij, Heer, mijn God, verlicht mijn ogen. Dat wil zeggen, beide zien niet. Maar de bedoeling is dat ze alsnog in de toekomst elkaar weer zullen zien en dat die verberging beëindigd zal zijn. Dan ga ik door naar Psalm 17. We vinden de term daar weer in vers 8. Waar de verberging weer in de positieve betekenis gebruikt wordt. Waar staat, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Vleugelen hebben altijd in de Bijbel te maken met bescherming. Dat is belangrijk vooral in verband met het boek Daniel. Om maar eens wat te noemen. De vleugel der verwoesting. Of de gruwelijke vleugel. Maar die vleugel die staat daarvoor bescherming. In dat geval bescherming door afgoden. En hier gaat het natuurlijk om bescherming door God. Door de Heere, de God van Israël zelf. En het gebed is, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En dan ga ik, nou sla ik er nu een paar over in de psalmen. En dan ga ik naar Psalm 22. Psalm 22 die immers spreekt over het lijden en uiteindelijk het sterven van de Heer Jezus. Het wordt vaak aangehaald en verklaard in verband met de kruisiging en terecht zo. Overigens mag ik erop wijzen, dat is even tussendoor hoor, dat is vers 7, daar staat, ik ben een worm en geen man. Maar de vertaling schijnt te moeten zijn, ik ben een rups. Een worm in de zin van een rups en geen man. En dat is belangrijk, omdat die rups weliswaar doodgaat, menselijke wijze gesproken, zich verbergt, zich begraaft, zich inspint, maar daarna ontstaat daaruit wel degelijk, laten we maar zeggen een vlinder, maar het kan van alles zijn natuurlijk, er zijn meer insecten die een dergelijke metamorfose, hè? Metamorfose was goed, hè? Ja, ik dacht het is formose, maar dat is weer wat anders, hè? Metamorfose. Ik ben ook altijd in de war met parket en carpet. Maar ja, dat is beide de vloer, hè? Nou. Ik ben een worm en ik ben een rups. Dus wel een worm, die betekenis blijft het houden. Maar dan in de zin van, er kan nog heel wat uit voortkomen. En dat is natuurlijk ook inderdaad de strekking van deze psalm. Maar we gingen naar vers 25, waar staat, want hij heeft niet veracht, nog verfoeid de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. En hier wordt precies verklaard wat dat verbergen betekent dus. Dat wil zeggen dat als God zich verbergt, dat God dus de mens, voor wie hij zich verbergt, verlaat. En wat hier gezegd wordt, gaat over de Heer, die wiens ziel in het dodenrijk niet verlaten is geweest. Ik kan niet zo gauw op de juiste terminologie komen. Gij hebt mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, zegt de Heer. De Heer, God heeft zich niet voor de Heer Jezus verborgen, maar in tegendeel, hij heeft hem gehoord en hem dus ook inderdaad opgewekt uit de dood. dat het dat betekent, dat blijkt ook wel. Dat lees ik gewoon voor, vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En deze versen worden aangehaald in het gebed van Jona, die prompt na het uitspreken van deze woorden dan ook op de derde dag weer uitgespuwd werd en niet langer verborgen was. Hetzelfde verhaal. Ja, met heel andere woorden, maar het is in principe precies dezelfde gebeurtenis. Ik kan er niet op ingaan, want al die onderwerpen zijn avonden aan bijbelstudie uiteraard, hè. Maar goed, dan gaan we door naar Psalm 27, vers 5, waar staat, want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Nou, dat is ook een psalm van David. En de woorden liggen in de eerste plaats in de mond van dezelfde persoon die de woorden sprak uit Psalm 22. Dat wil zeggen, het gaat weer over de Heer Jezus uiteraard, zoals alle psalmen. Maar hier gaat het over dat wat er met hem gebeurde na zijn opstanding. En wat er dan gezegd wordt is, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads, want het zijn kwade dagen waarin de wereld hem niet heeft gekend en waarin de zijnen hem niet hebben aangenomen, om maar te citeren uit Johannes 1, want de wereld verwerpt tot vandaag aan de dag nog steeds de Christus. Maar staat er, hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Nu, dat woord tent wordt nogal eens gebruikt in de schrift in verband met de schepping. En zelfs met de hemelen, die uitgespannen worden als een tent. Kennelijk wordt daarbij gedacht aan een ronde tent overigens. Die van het centrum uit om één mast wordt uitgespannen. Interessant, hè? Een circus tent, ja, zo ongeveer. Nee hoor. Maar vanuit het centrum. En hier staat, hij verbergt mij in het verborgene zijnde tent. En dat is een directe heenwijzing naar de positie van Christus nu in het binnenst heiligdom. Namelijk in de hemel, waar hij zich inderdaad verbergt. Hij is ingegaan achter het voorhangsel. In de tent. Dus hij verbergt mij in het verborgene zijnde tent. En het woord verbergt en het woord verborgene komt allebei van satar. Het ene is het werkwoord, het andere is een zelfstandig naamwoord, in principe. Maar het gaat om hetzelfde begrip. Hij verbergt mij in het verborgene zijnde tent. En dan, hij verhoogt mij op een rotssteen. En dat is uiteraard nog steeds diezelfde rotssteen die de hele schrift doorgenoemd werd, die in Deuteronomium 31 en 32 ook aangehaald wordt. Want die rotssteen slaat uiteraard op de opgewekte Christus. Want de rotssteen is Christus, zoals Paulus ook zegt in 1 Korinthe 10. Het is die steen, die beproefde steen, die kostelijke steen, die wel vast gefundeerd is, enzovoorts. Ja. Nee, dat kan niet. Want de hut in Jona is een beeld van de wet. Juist. Dus hier wordt gesproken over de verhoging van Christus als de hoge priester en dus als de koning naar de ordening van Melchizedek. En over de positie van Christus nu, in deze tijd van de verborgenheid uiteraard. Vers 6 bijvoorbeeld ook, nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent, in Gods tent dus, offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Dat zijn woorden die in het Nieuwe Testament zelfs worden aangehaald en van toepassing gebracht worden op de positie van Christus nu. En dus ook op de positie van de gemeente, want die positie is in feite gelijk. Is dat duidelijk? Ja? Nou, dan gaan we verder naar vers 9, waar staat, verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. En je kunt de klemtoon, als je al deze dingen al weet, heel anders leggen. Dan staat er namelijk, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want het punt is dat hij zich wel degelijk verbergt of afkeert van degene die niet zijn knecht geweest zijn en van degene die hem verworpen hebben. En vandaar dit gebed. Want op zich is dit natuurlijk toch een wat merkwaardig gebed. Als het zomaar uit de Bijbel ligt, hè? Want hoe komt zo'n man dan op de gedachte dat God zijn aangezicht zou kunnen verbergen? Waar haalt hij die gedachte nou in vredesnaam vandaan? Nou, heel eenvoudig, uit de voorzeggingen die in de schrift gedaan zijn. Het is aangekondigd dat hij zich op een bepaalde tijd zou verbergen. Maar na de opstanding van de Heer Jezus is het gebed, verberg uw aangezicht niet voor mij. Want het punt is, en dan citeer ik me weer uit het hoofd uit Hebreeën 2, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, en er is ook niets uitgezonderd wat er niet onderworpen is. Maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dan meteen erachteraan, doch wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die in weinig minder gemaakt was dan de engelen enzovoorts. En de gedachte is dus dat hij gesteld is over de wereld, maar zich voor de wereld verbergt. En wij als natuurlijke mensen zien dat dus niet. Maar wij als gelovigen zien hem, alleen dat is in geestelijk opzicht uiteraard, met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien hem wel, dat wil zeggen, voor ons is hij niet verborgen. Voor ons als geestelijke mensen, als geborenen uit de geest dus, is hij niet verborgen. Maar wij kennen hem alleen langs de geestelijke weg. En eigenlijk kennen wij de Heere Jezus alleen maar als geest. Als de opgewekte, maar onzienlijke. Dat is wat het woord betekent, hè? Geest. Omdat wij de trooster kennen. En wij denken over het algemeen aan de geest die in onze harten is uitgestort. We kunnen ook denken aan Christus die in ons leeft. Dat is hetzelfde natuurlijk. Maar wij denken aan hem als geest, als de onzienlijke. En daar gaat het nou om, dat de Heer zijn aangezicht, of dat God zijn aangezicht verbergt voor de wereld, maar dat wij hem kennen voor zover wij in Christus zijn. En dit gebed is dus niet alleen het gebed van de Heer Jezus, maar tegelijkertijd het onze. En het is een gebed wat verhoord wordt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. En wie de knecht des Heer is, hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. En dat is precies de positie van de gelovigen en ook van die van de Heere Jezus, namelijk van uitgaan uit het land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land of een positie die de Heer wijst. En vandaar vers 11, het volgende vers. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil, enzovoorts. Want er is een ander pad waar wij nu in gaan. De wereld heeft een andere weg voor dan wij. En de Heer heeft zijn aangezicht van de wereld verborgen. Maar als wij een ander pad gaan dan de wereld, als wij het juiste, want dat betekent dat recht hoor, als wij het juiste pad gaan, dan kennen wij hem en dan is hij voor ons niet verborgen. En een van de belangrijkste zegeningen die wij als gelovigen ontvangen hebben en die ons ook onderscheiden van de wereld om ons heen, is wat staat in Efeze 1 vers 9, waar ik straks naartoe ga, dat wij bekendgemaakt zijn met de verborgenheid van zijn wil. Dus wij worden in die rechte weg geleid, in de rechte straat geleid, broeder Koopman. He? Dat is heel dubbelzinnig, hè? Maar ik zeg het niet voor niks. Dat wijst op Paulus, die uitdrukking namelijk. Hè? Op de bediening van de apostel Paulus in de rechte straat. Dat gaat over ditzelfde pad. Leid mij in het rechte pad. Leid mij in de juiste, de rechte straat. Want die weg wijkt af van de weg van de wereld. Ik werd vanmiddag opgebeld door een kennis. Die had gevonden dat het woord voor bedeling ook in het Oude Testament voorkomt. En dat klopt natuurlijk ook, maar dat is maar één of twee keer. En dat had te maken daar, in die schriftplaatsen inderdaad met het bewandelen van het juiste pad. De juiste weg gaan. Ik kan het nou niet verder uitleggen. Ik zou het zelf eerst nader moeten bekijken. Maar dat is nou heel die bedeling in kwestie ook. Er zijn meerdere wegen, maar er is maar één goede. En datzelfde is ook de betekenis van het beruchte vers uit Timotheus van een dienstknecht, een getrouwd dienstknecht, die het woord der waarheid recht snijdt. En precies dat recht snijden, dat is de uitdrukking die betekent de juiste weg bewandelen. Er zijn meerdere wegen, maar er is maar één de goede om te gaan. En de andere zijn slechter. Ik wil niet zeggen dat er vele wegen zijn die behouden maken voor de eeuwigheid. Dat is niet zo. Maar God bewandelt verschillende wegen met de volkeren, met Israël, met de gemeente, met gelovigen en met ongelovigen. Er is allemaal verschil tussen. Maar er is maar één de beste. Eén de rechte. En wij worden geleid in die waarheid. We hebben de geest ontvangen opdat hij ons zou leiden in al de waarheid. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, et cetera, et cetera. En dan citeer ik maar uit mijn hoofd een paar van die schriftplaatsen die precies over diezelfde dingen spreken. Leer mij uw weg. En die weg heeft te maken met die verborgenheid. Hier in Psalm 27. Wel, we gaan maar even verder naar vers 30. Psalm 30 bijvoorbeeld. Vers 8, waar staat, want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet, maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt, want God verborg zijn aangezicht. En toen kwam er inderdaad verschrikking. En toen waren een heleboel mensen inderdaad de weg kwijt. En mag het volk Israël in de dagen van de Heer Jezus dan nog een messiaanse verwachting gehad hebben? Die messiaanse verwachting, die is kort daarna wel volstrekt de bodem ingeslagen natuurlijk. Niet omdat het woord van God veranderd is, maar omdat ineens dingen gebeurden die men nooit voor mogelijk had gehouden. Dat de stad en het heiligdom inderdaad verwoest werden. En dat Israël in plaats van het Messiaanse Rijk binnen te gaan, verstrooid werd over de aarde, gelijk het is ten deze dagen. Om dan maar weer te citeren uit Deuteronomium 29. Hè? Onvoorstelbaar, maar het is gebeurd. En hoewel men in die dagen uitdrukkelijk verwachtte dat de Messias zou verschijnen. Hij kwam ook wel, maar ze geloofden niet dat hij het was. En omdat ze hem verwierpen, verborg God zijn aangezicht. En toen werd een heleboel verschrikt. En die verschrikking bestaat tot vandaag aan de dag inderdaad nog steeds. Maar goed, er is een alternatief voor Israël. Zoals ik heb gezegd, ze kunnen de Heer ontmoeten, maar dan langs de andere weg, langs de geestelijke weg. Via de rechte weg in dit geval, via de vrijstad, via de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, door toegevoegd te worden aan de gemeente. Niet zozeer het volk van God, maar in de eerste plaats het lichaam van Christus. En daar is echt nog wel wat verschil tussen. Ik ga door naar Psalm 44. Vers 25, bijvoorbeeld. Ik lees vanaf vers 24. Eigenlijk moet ik lezen vers 23. Hè? Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. Maar dan waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere, ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Vers 25 was dat. Want onze ziel is in het stof nedergebogen, onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons ter hulp en verlos ons om uw goede tierenheid wil. En hier is een gebed dat opdat de Heer zou opstaan, maar wij alle weten dat hij tot vandaag aan de dag zit. Ja, hij is gezeten, hij staat niet, hij zit. En dit gebed opdat de Heer zou opstaan, is uiteraard een gebed om zijn wederkomst, om zijn verschijning in heerlijkheid, om inderdaad zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dat koninkrijk wat nu bestaat, maar in het verborgene, maar wat in de toekomst op aarde geopenbaard zal worden. En vandaar, ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Want men weet heel goed dat de Heer slaap mag ik niet zeggen, maar in ieder geval zich verborgen heeft. En dat de Heer zijn volk niet eeuwig verstoten heeft, maar wel degelijk aan de kant gezet heeft. Romeinen 11, hè? Vers 1. Heeft God dan zijn volk verstoten? Nee, dat niet. Want dat verstoten blijkt te betekenen definitief en voor altijd. En het antwoord is dan nee, niet in eeuwigheid. Maar wel terzijde gezet. En vandaar deze gebeden. Je ziet dat die keren dat het woord voorkomt, dat woord verberging of verborgenheid, dat het altijd te maken heeft met dezezelfde materie. Met de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Ga ik door naar Psalm 51, vers 11. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Nou, dat is precies wat de Heer doet. En nou praten we even vanuit Israël in de eerste plaats natuurlijk. Hè? Verberg uw aangezicht van mijn zonden, want dat is de positieve bijwerking van die verberging. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Waar het om gaat is dat wanneer we dit of een toepassing brengen op Israël, dan is het heel duidelijk waar het om gaat, dat de Heer zich zou verbergen van Israël als volk, dat is het gebed immers, maar hen tegelijkertijd een nieuw hart zou geven. En dat kan door wedergeboorte. Want het gaat hier over de wedergeboorte. Een nieuw hart ontvangen is een Bijbelse term voor nieuw leven ontvangen. Namelijk geest ontvangen. Vandaar dat er ook staat. Vers 12. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Want wat uit de geest geboren is, dat is geest. Het gaat om wedergeboorte. En volledigheidshalve zeg ik er dan nog maar bij, dat deze psalm uiteraard in de eerste plaats spreekt niet over Israël, maar over de Heer Jezus zelf, in verband met zijn lijden, sterven en opstanding ten derde dagen. En dan houdt het verband met zijn dood en vervolgens zijn opstanding. Ja. Oh, misschien wel, maar dat is het minst interessant voor ons. Want als het alleen maar een persoonlijk gebed van David is, dan kun je nog altijd afvragen waarom dat dan in vredesnaam in de Bijbel staat. Want wat hebben wij te maken met de persoonlijke zonden van David? Want dat is de aanleiding immers. Het is immers hoogst ongebruikelijk, vooral binnen het evangelisch christendom, om elkaars zonden uitgebreid te publiceren. Laat staan die van jezelf. Dus je snapt dan niet waarom zulke dingen in de Bijbel staan. Bovendien, dit was een falen van David in verband met Bathsheba. Dat staat immers in de eerste paar versen van deze psalm. Wat we nou liever niet aan de grote klok zouden hangen. Want het is toch wel een beetje vreemd dat een gelovige, een man naar Gods hart, dit soort dingen uithaalt. En dan zeg ik het maar zo netjes mogelijk, hè. Kijk, we krijgen meteen problemen als we het slechts op David van toepassing brengen. Maar het punt is dat deze woorden in de schrift staan, omdat het in de eerste plaats gaat om Christus zelf, om de zonen Davids. En daarom tegelijkertijd om degene die zich met hem verbonden weten. Dat wil zeggen, het gaat om Christus en om allen die in Christus zijn. Vandaar dat de psalmen, dan geef ik maar even weer een vuistregel terzijde, hè, dat de psalmen in de eerste plaats van toepassing zijn op Christus, in de tweede plaats op, eigenlijk, de tweede plaats de gemeente, de derde plaats op Israël, de vierde plaats op de volkeren, en dat ze ook een historische aanleiding hebben waardoor ze geschreven zijn, dat acht ik bekend. Dus ik bedoel maar daar dat vanzelfsprekend, ja. Natuurlijk is dit de uitdrukking van wat in David omging. Maar nogmaals, wanneer we uitgaan van dat in een gebed is puur van David, dan komen we in vers 13 bij een uitspraak als: verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is toch een beetje moeilijk te verklaren hoe het kan dat David, laten we zeggen 1000 jaar voordat de Heilige Geest werd uitgestort, in het bezit was van de Heilige Geest. Dit is de eerste keer dat die Heilige Geest genoemd wordt overigens in de Bijbel. Het punt. Nee. Nee. Oh, 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 er zijn zulke wilde verhalen over in omloop. Ja, dat weet ik. Ik weet wat je bedoelt. Maar het punt is dat de uitdrukking Heilige Geest voor het eerst in de Bijbel genoemd wordt hier in Psalm 51. Ik zeg niet dat de persoon van de Heilige Geest hier het eerst in de Bijbel in de historie voorkomt. Dat is niet waar, zo mag ik het niet zeggen. Maar de uitdrukking als zodanig verschijnt hier voor het eerst. En er bestaat enorm veel verwarring over wie de Heilige Geest is, doordat men teksten die een heel andere term gebruiken, van toepassing brengt op dat wat in het Nieuwe Testament Heilige Geest heet. En dat is het misverstand. Heilige Geest komt maar 3 keer in het hele Oude Testament voor. Dat is alleen hier en 2 keer direct achter elkaar in Jesaja 63. En daar gaat het over de geest van de Messias. Ze hebben zijn Heilige Geestsmaatheid aangedaan enzovoorts. Daar gaat het over degene die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra. En daar wordt er over de Heer Jezus gesproken, al tijdens zijn wederkomst. En er wordt een terugblik gegeven op wat er gebeurd is bij zijn eerste komst. En daarbij wordt de term Heilige Geest gebruikt. Zodat de uitdrukking Heilige Geest, wanneer we hem bestuderen alleen in het Oude Testament, slechts in verband gebracht kan worden met de Messias, de zonen Davids. Nou, de eerstvolgende keer dat de uitdrukking voorkomt is dus in het Nieuwe Testament, dus bij Maria, dat de Heilige Geest zal over u komen. En als ze een beetje van de Bijbel wist, moest ze meteen geweten hebben wat er ging gebeuren. De Heilige Geest is de geest van de Messias. Dus de Messias zou verwekt worden. Dat is een heel eenvoudige zaak. Als je het zo doet, is er geen probleem. Verder, in verband met die tabernakelbouw is het natuurlijk zo dat de geest van God deze bouwlieden, deze kunstenaars, geïnspireerd heeft. Dat is wat er staat. En verder staat er natuurlijk ook in het Nieuwe Testament dat David heeft gesproken, gedreven door de Heilige Geest. Bijvoorbeeld. Maar dat staat dan niet in het Oude Testament. Dat wordt achteraf in het Nieuwe Testament verklaard. Ja, en van de profeten wordt het ook gezegd dat ze door de Heilige Geest gedreven werden. Maar dat is Nieuw Testamentisch commentaar. In het Oude Testament staat het niet. Dus je moet niet de dingen door elkaar gaan halen. Ja, ja. Kijk, uiteindelijk is het zo dat de Geest Gods is God. Helemaal uiteindelijk, op het hoogste niveau. En dat geldt voor de Heilige Geest ook, want dat geldt voor Christus ook. Hij is God, daar kun je niks aan afdoen. Je kunt wel verschillend toelichten, en dat doet de Bijbel ook, maar het is dezelfde persoon waar het allemaal om gaat. En wat dat betreft kun je het allemaal bij elkaar zetten en zeggen, nou ja, dus de Geest Gods of de Heilige Geest, dat is allemaal dezelfde persoon. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar het is niet voor niks dat er onderscheid gemaakt wordt in terminologie. Maar waar het dus in Psalm 51 om gaat, is dat het inderdaad de Heer is die spreekt, maar dat vervolgens die woorden van toepassing gebracht kunnen worden op Israël. En dat is het principe van het Oude Testament, speciaal het principe van de psalmen. En het is helemaal een kenmerk van de verborgenheid dat de dingen een dubbele betekenis blijken te hebben. Namelijk één directe betekenis en een verborgen betekenis. En eigenlijk is het zo dat wanneer we de psalm van toepassing brengen op Christus, dan praten we al over een verborgen betekenis. En ook wanneer we hem toepassen op Israël. En zeker wanneer we hem toepassen op de gemeente. We moeten al die dingen doen. Dat is de rijkdom van de psalmen en dat is ook de enige manier om de psalmen te begrijpen. Want misschien is het goed om er nog maar bij te vertellen dat de verborgenheid, ik heb ruw gezegd, uitdrukkelijk ruw gesproken, hè, en gezegd het zit tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Maar in feite begint het officieel al tijdens zijn eerste komst. En als we heel nauwkeurig een datum willen zetten, dan is het zo dat die verborgenheid begint bij de intocht in Jeruzalem, of wat ervoor doorgaat dan, hè, op de 10e Nisan. En hij eindigt pas bij het begin van de 1000 jaren. Bij het begin van het 1000-jarig rijk dus, om het dan maar zo te zeggen. En dat betekent dat de kruisiging, de dood en de opstanding van de Heer Jezus deel uitmaakt van de verborgenheid. En dat is waarom de schriftplaatsen over de dood en de opstanding van de Heer Jezus in het Oude Testament allemaal bedekt zijn. Ze zijn in principe verborgen. Wat men wist was dat de Messias zou lijden, maar daar hield het ze ongeveer ook op. En vandaar dat iemand als Nicodemus niks wist over dood en opstanding, kortom, hij wist niks over wedergeboorte. Het was hem verborgen. Niet dat dat per se verborgen moest zijn voor hem, maar ja, het was nou enkel één keer zo. Het was niet de directe betekenis van de schriftplaats, het was altijd een diepere. Dat is die psalmen die we zojuist aanhaalden, psalm 22 bijvoorbeeld, over de kruisiging. Wij lezen daar direct de kruisiging in, dat kun je niet missen. Maar ja, een orthodoxe Jood leest dat er tot vandaag in de dag niet in. Al was het maar omdat hij dat a priori niet gelooft. Nou, dan gaan we maar even verder. Ja, ik moet er een paar overslaan. Psalm 54, vers 2 bijvoorbeeld. Verbergt zich David niet bij ons? Dat is ook zoiets moois. Ik haal het alleen aan als verwijzing naar de geschiedenis van David, die immers tot koning gezalfd was, maar waarbij het nog heel lang duurde voor die koning werd, en in die tussentijd hield hij zich verborgen. Ja, iedereen die hem nodig had, wist waar hij was, dat is het gekke. Maar Saul kon hem niet vinden, maar als er mensen waren die in de moeilijkheden zaten, in verdrukking, die vervolgd werden, of anderszins misdadigers enzovoorts, die buiten de maatschappij stonden, dan wisten ze David te vinden en ze verborgen zich bij David in de spelonk. Nou, dat is nou een beeld van de gemeente. Dat vindt niemand leuk, maar zo is het wel. Misdadigers, veroordeelden, die voegden zich bij David. En zij wisten hem te vinden. Nou, dat is toch een beeld van de gemeente. Wij schuilen in de rotspleet, in de spelonk, met Christus. In een graf dus feitelijk, want de spelonk is een graf, naar Bijbelse normen. In een graf, wachtend op de dag dat David koning wordt. Of als koning geopenbaard zal worden, dat is het hele verhaal. En het eigenaardige is dat David er al die tijd niks aan gedaan heeft om koning te worden. Integendeel, hij haalde wel eens grapjes uit, noem ik dat altijd maar. Hè? Dan ging hij weer eens naar Saul toe. En dan sneed hij een stuk van zijn kleed af. Een zoom van zijn kleed. En dan hield hij het later omhoog en zegt: Saul, zie je wel, het is mijn koningschap. Zo zal het van jou worden genomen, zo zal ik het krijgen. Samuel had dat namelijk al een keer eerder gedaan bij Saul. En David herhaalde en zegt: weet je nog, ik krijg het, maar je deed er niks aan. Hij geloofde het alleen, heel uitdrukkelijk. En op het moment dat hij Saul kon doden, deed hij dat niet. Wat was nou eenvoudiger, hè? Maar hij deed het niet. Hij sneed alleen een slip van zijn kleed af en nam het mee en liet hem zien: kijk. En hij demonstreerde tegelijkertijd: ik doe het niet, God doet het. Nou, dat is het. Dat is typisch de gemeente. En nou verklaar ik meteen weer hoe dat zit met die verborgenheid. Want dan blijken oud-testamentische schriftplaatsen een verborgen toepassing te hebben op de periode van de verborgenheid. En dus met name ook op de gemeente. We komen daar uitgebreid nog op terug natuurlijk. Zie, verbergt zich David niet bij ons? Eén zinnetje. Maar in het juiste verband bestudeerd heb je een oplossing van, of de betekenis van een hele uitgebreide, langdurige, langdradige ook geschiedenis in de Bijbel. Dus dit gebed is uiteraard geschreven in die tijd, hè? In die tijd dat David verworpen was, als tot koning gezalfd, maar schuilend buiten het land en in de rotspleet. Nou, eens even kijken, ik denk dat we eerst maar gaan koffie drinken, hè? Ik ga naar de spreuken. Spreuken, nou, ik neem 28. Spreuken 28, vers 28. Waar staat: als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens, maar als ze omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. En het is een variant op wat staat in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 27, vers 12. De kloekzinnige ziet het kwaad en verbergt zich, De slechten gaan heen en door en worden gestraft. Het zijn twee merkwaardige verzen. De essentie van beide is, de kloekzinnige ziet het kwaad en verbergt zich. Dat wil zeggen, degene die getuige is van het kwaad, verbergt zich voor het kwaad. En dat betekent dus feitelijk dat hij er niets mee te maken wil hebben. Hij ziet dingen gebeuren en hij draait zich om, want dat ziet hij liever niet. Hij verbergt zich daarvoor dus, heel bewust. En hoofdstuk 27 vers 12 gaat verder met de slechte gaan door in die weg, gaan heen en door. Dat wil zeggen vervolgen in die slechte weg en worden gestraft. En 28 vers 28 gaat daar weer op verder en slaat dan de andere weg in. Er staat namelijk, maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. Dat wil zeggen, die kwaden worden gestraft, maar de rechtvaardigen vermenigvuldigen. En daar kan je er lang en kort over nadenken, maar als je het principe van dat verbergen kent, dan weet je precies waar het over gaat. Dan gaat het over de slechten, namelijk de goddelozen. Dat zijn dus de ongelovigen. In de eerste plaats dus nog steeds Israël, maar vervolgens wel degelijk ook de volkeren. Namelijk, de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En God verbergt zich dus van hen. De mens of de zoon des mensen verbergt zich van hen, van de wereld. En dus die goddelozen worden ook inderdaad gestraft. Het zij in het verleden, het zij in de toekomst, maar in ieder geval dat gebeurt. Maar tegelijkertijd is het zo dat de rechtvaardigen vermenigvuldigen. En dan moet je eens proberen zo'n vers, als Spreuken 28 vers 28, op een normale letterlijke wijze te verklaren. Daar kom je nooit uit. Hoe zouden de rechtvaardigen nou vermenigvuldigen als iemand, als één rechtvaardige, kwaad ziet gebeuren en zich daarvoor verbergt? Onze gedachte is eerder, als je kwaad ziet gebeuren, dat je dat bekend maakt, dat je dat aan de kaak stelt of bestraft of hoe dat maar heet. Want anders komt het van kwaad tot erger. We moeten het dan bestrijden, hè? Dus ethiek ongeveer. Nou, maar hier staat het precies andersom. De mens ziet het kwaad, verbergt er zich van, dat wil zeggen hij doet alsof het helemaal niet gebeurt. En het resultaat is de rechtvaardigen vermenigvuldigen. Want het komt niet dat ze toevallig op de lagere school gaan of zo en daar rekenles ontvangen, hè? Maar dat betekent inderdaad dat er meer rechtvaardigen komen. En dat spreekt uiteraard over de positie van de gemeente nu. De Heer heeft zich verborgen voor het kwaad wat in de wereld gebeurt. Maar het heeft tot gevolg dat die ene rechtvaardige, Christus dus, die zich verborgen heeft, vermenigvuldigt. En dat is precies dezelfde gedachte die met totaal andere woorden in Hebreeën 2 naar voren gebracht wordt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Hebreeën 2, aangehaald uit Psalm 8. Gij hebt alle dingen zijn voeten onderworpen, maar wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Kortom, hij verbergt zich, maar niet voor ons, want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan gaat het verder met dat de Heer Jezus vlees en bloed heeft aangenomen en dat hij de mens gelijk is geworden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Kortom, dat hij zaad zou zien. Want indien het tarwe graan niet in de aarde valt en sterft, dat is dan niet Hebreeën 2. Maar het is dezelfde gedachte dat hij de eerstgeborene zou zijn onder velen. En dat zijn leven vrucht zou dragen. En dat is wat hier ook staat. De rechtvaardige vermenigvuldigen. En nou ik hier toch ben, zullen we het nog wat ingewikkelder maken, dit boek Spreuken. Wel, die spreuken die worden genoemd in het Hebreeuws Mashaal. Mashaal, dat is het woord voor een spreuk. Of voor een gelijkenis. Het wordt ook van toepassing gebracht of in verband gebracht met de nieuwtestamentische gelijkenissen, waar we later nog over zullen spreken. Maar dat woord martiaal houdt verband met heerser zijn. Het is een werkwoord wat betekent heerser zijn. Hoe je dat schrijft, in het Hebreeuws weet ik het ook zo gauw niet, maar in het Hollands schrijven wij het altijd zo. Oh nee, niet met dubbel L, Martial. Met één L gewoon. Martial, het betekent heersen zijn. En het wordt vertaald ook met een spreuk. En Dat lijken twee verschillende betekenissen, maar de werkelijkheid is heel eenvoudig. Het gaat erom dat spreuken dus altijd, zij het dan op een verborgen wijze, te maken hebben met het koninkrijk. Anders gezegd, spreuken of gelijkenissen hangen altijd samen met de verborgenheid van het koninkrijk. Niet alleen deze twee versen waar toevallig dat woord verberging in voorkomt, maar het geldt voor alle spreuken. En dus ook voor alle gelijkenissen. Bovendien, de eerste gelijkenis die ik in de Bijbel ken, misschien is er een eerdere, maar die wil me dan niet te binnen schieten. Maar de eerste die ik ken is die uit Richteren, waarbij het gaat om de koning. Dat een van de bomen zou koning moeten worden. Dan heb je het hele verhaal. De eerste gelijkenis spreekt prompt over koningschap. Nou, dat blijft zo. En in de boek Spreuken is dat ook zo. En in het Nieuwe Testament is het uitdrukkelijk zo. En daar gaan we in de eerstvolgende studieavonden dan ook naartoe. Naar de gelijkenissen van het Nieuwe Testament. Omdat die een uitgebreide verklaring of toelichting geven op de verborgenheid in het algemeen. Wel, ik verlaat de spreuken nou maar. En ik ga door naar Jesaja. Jesaja 45. Jesaja 45, vers 15. Waar staat: voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Nou, dat is het nou helemaal. Gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. En dat wordt gezegd tot een die genoemd wordt in het voorgaande vers, eind van het voorgaande vers. Gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. God is in u, of beter nog dus, u bent God. Want er staat, er is anders, daarbuiten dus, geen God meer. En dat wordt dan ook bevestigd in dit vers, vers 15, voorwaar, gij zijt God. En dat een, dat kun je rustig doorstrepen. Elk woord een in de Bijbel kun je doorstrepen, omdat het in de grondteksten niet bestaat. Dus als je ertussen wil zetten, moet je het zelf weten, maar je loopt het risico dat je daardoor de betekenis mist. Dus voorwaar, gij zijt God, die zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. En let wel, het gaat hier om profetie, hè? Dus een profetische betekenis. Dus hier wordt van tevoren aangekondigd dat God is in iemand, namelijk in de Heer Jezus, en buiten hem is er geen God. En dus, gij zijt God. Maar deze God houdt zich verborgen. Hij is de God Israëls, de Heiland, kortom de Messias, of in het Grieks de Christus. Nou, daarmee verklaart zo'n vers zich. En als dit niet de betekenis is, dan moet je hier uit dit hoofdstuk moet je een andere betekenis zien te vissen. Maar je zult merken dat zo'n vers dan helemaal geen betekenis meekrijgt. Zo'n vers valt helemaal niet te verklaren in de historie. Het kan alleen verklaard worden in het licht van het Nieuwe Testament. Nou, dan ga ik maar weer verder. Laat ik maar gaan naar het bekende hoofdstuk, Jesaja 53. Jesaja 53, vers 3, waar gesproken wordt over de knecht des Heren, diezelfde knecht die we dus al gezien hebben in Psalm 51. Verberg u niet voor uw knecht, hè? En er staat hier, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat wil zeggen dat hij mens was. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En als u net zo'n Bijbel hebt als ik, dan zult u zien dat er nou een paar woorden schuin gedrukt staan. Namelijk een iegelijk. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Dus er iemand die kan vertellen wat zoiets betekent. Nee? Nou, dan vraag ik me ook af waarom die vertalers dat woord het hebben tussengevoegd. Want nou begrijpt nog niemand het, hè? Dus het is zinloos. Het is heel eenvoudig wat hier staat. Hier staat, hij was veracht. Dat is punt 1. Vervolgens, hij was de ontwaardigste onder de mensen. Dat is 2. Punt 3, hij was een man van smarten. Punt 4, hij was verzocht in krankheid. Punt 5, en dat is precies wat je verwachten mag. Er zijn mensen die het al, die te veel weten al, hè. Punt 5, hij was verbergende het aangezicht. En dat voor hen, oké, dat staat erbij, of voor hem, maar de betekenis is, hij was verbergende het aangezicht voor elkaar. En dat kun je niet goed vertalen. En daarom hebben de vertalers er geen raad mee geweten. En daardoor is zo'n hele vreemde zin ontstaan. Maar ik heb al eerder gezegd, verbergen wil zeggen verbergen voor elkaar. Als de een zich verbergt voor de ander, is de ander verborgen voor de een. Nou, dat betekent dit vers. Hij was verbergende, dat als, dat moet je ook vergeten dus. Hij was verbergende het aangezicht voor hen. Maar in feite was het resultaat dat de verberging was van beide kanten. Je kunt het echt niet goed in het Nederlands zeggen. Maar goed, hij was verbergende het aangezicht. En dan, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En dat is de belijdenis, de erkentenis van Israël op het moment dat zij de Heer Jezus zien na zijn terugkeer op de Olijfberg en dat zij de littekenen in zijn handen zien en hem vragen waar komen die littekenen vandaan en dan antwoordt de Heer die zijn mij aangebracht in het huis van mijn liefhebber volgens Zacharia 11, 12, 13, 13, Zacharia 13 en dan herkennen zij in hun Heer Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen, dan gaan hun ineens de ogen open. Dan zien ze ineens wie hij is. Precies als Thomas. Precies dezelfde wijze. En dan erkennen zij, dan spreken ze over Jezus van Nazareth, die ze nu kennen als de Messias, en zeggen, hij was veracht en de ontwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Ze weten de geschiedenis wel. Hij was verzocht in krankheid. En daarna, hij was verbergende het aangezicht. Want de Heer verborg zijn aangezicht voor hen. Dat was uiteraard na zijn opstanding. En dan wordt er gezegd, hij was veracht. Het wordt dus herhaald. En wordt gezegd in het algemeen in verband met zijn eerste komst. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Maar dan komt de bekentenis. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Want het was niet helemaal onjuist natuurlijk, maar voor een groot gedeelte was het wel onjuist. En dan hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Zij zeiden toen, hij dwaalt. En nou zeggen ze, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Oftewel, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ze gingen niet over de weg. Want de Heer zei immers, ik ben de weg. Maar zij keerden zich in ieder naar hun eigen weg. Hij was de weg van God. Maar ze hadden liever hun eigen weg, enzovoorts. Dus waar het nou om gaat, is dat vers 3 zegt, dat hij was verbergende het aangezicht. Voor hen, of voor het volk. Maar in wezen dus voor elkaar. Dat was in het verleden zo. Op dat moment is het al niet meer zo, want dan hebben ze hem juist gezien. Hebben ze zijn littekenen ook gezien enzovoorts. En in dat verband krijgen we dan een commentaar van Gods wegen in het volgende hoofdstuk. In Jesaja 54. Waar staat in vers 4, vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. En de schaamte uw jonkheid heeft te maken met het feit dat Israël als de vrouw van Jehovah haar huwelijk en dus het verbond verbroken had, in overeenstemming met Jeremia 31 vers 31. Dus de schaamte uwer jonkheid had te maken met overspel en de daarop volgende ontbinding van het huwelijk. En dan vervolgens, en er staat, gij zult die schaamte uw jonkheid vergeten. En vervolgens, en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want later is Israël op een andere wijze dan wel degelijk weduwe geworden, omdat de man overleed. Maar ook daarvan wordt gezegd, gij zult het niet meer gedenken. En dit zijn nog altijd verzen die vandaag aan de dag uitnemend geschikt zijn om Israël te confronteren met de Messias. Hier wordt gezegd dat Israël op het moment van de terugkeer, of op het moment van de komst van de Messias, zal ik dan maar zeggen, weduwe zou zijn. Dat wil zeggen dat haar man zou zijn overleden. Dat wil zeggen dat Jehovah, dat was haar man, eerst gestorven moet zijn. Zie? Nou, wij geloven dat het al heeft plaats gehad, maar binnen de Joodse theologie is daar volstrekt geen ruimte voor. Men verwacht geen lijdende Messias, of geen stervende Messias. Maar hier staat het. Gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Hier wordt natuurlijk positief onder woorden gebracht, maar op zich is de negatieve waarheid dat Israël weduwe zou zijn. En dat dat terecht is, deze opmerking over het weduwschap, dat het een goede verklaring is, blijkt uit het volgende vers. Want er staat, want uw maker is uw man. Uw maker is uw echtgenoot. Degene die dus eerst overleden was, blijkt toch haar maker te zijn. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Het moet duidelijk zijn dat het over één persoon gaat, niet over twee. Die man is dezelfde als de verlosser van Israël. En van hem wordt gezegd, hij zal de God des ganzen aardbodems genaamd worden. Niet alleen van Israël, want God is niet alleen een God der Joden, maar ook der heidenen, zegt de apostel Paulus in de Romeinen, aan de Romeinen. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Israël is versmaad geweest, de Heer heeft zich verborgen voor deze vrouw. En dat zegt hij dan ook in vers 7, maar een klein ogenblik, of voor een klein ogenblik, heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen, Rugama, Hosea, grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dat wil zeggen, het bekeerde Israël zal verzameld worden, want tot het bekeerde Israël wordt het gezegd. Tot het Israël wat zojuist de bekentenis van Jesaja 53 heeft gedaan. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Dus tegenovergestelde, hè? De Heer heeft hen verlaten, maar hij zal hen vergaderen, dus ook tot zich trekken. Het wordt herhaald, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. En vers 7 en 8 lopen volstrekt parallel, zodat de uitspraak in vers 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, toegelicht wordt met de uitspraak in vers 8, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Zodat deze verberging, de verberging van het aangezicht des Heeren voor Israël, te maken heeft met het feit dat hij de vrouw verlaten had. Maar hij zal zich weer ontfermen en hij zal haar daarna niet meer verlaten en zijn aangezicht niet meer verbergen. Nou, die waarheid dat hij zich niet meer zal verbergen, die vinden we in de verdere profetieën nog terug. Ik moet eens even kijken. Ik ga maar naar Ezechiël. Ezechiël 39, dat hele hoofdstuk spreekt eigenlijk over deze dingen. Ezechiël 39. Vers 23. Ik lees vanaf vers 22, dan zien we waar het over gaat. Daar staat, en die van het huis Israël zullen weten dat ik de Heere hun lieder God ben van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen, dat is bij de uiteindelijke wedergeboorte en bekering van Israël. En dan lees ik verder in vers 23 van Ezechiël 39. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden, en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld, en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Enzovoorts, en dan wordt vervolgens gesproken over de keer die daarin gebracht wordt in vers 29, eigenlijk vers 28. Dan zullen ze weten dat ik de Heere hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten. Spreekt de Heere, Heere. Zie, duidelijker kan het al niet gezegd worden. Maar er zit wel degelijk een dubbele bodem in. En die dubbele bodem is dat er staat dat degene over wie de Heilige Geest wordt uitgestort, wordt uitgegoten, voor hen zal de Heer niet meer verborgen zijn. En de dubbele bodem is dan deze, dat dit vers wel degelijk van toepassing kan gebracht worden op de gemeente, over wie de Heilige Geest is uitgestort in overeenstemming met bijvoorbeeld die profetie van Joël 2. En dat zoals ook de apostel Petrus dat op de Pinksterdag beweert. Maar het is een toepassing van diezelfde profetie. Daarom wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar alleen in geestelijke zin. En in de letterlijke zin is het van toepassing op Israël, straks vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Nou, dat was het geloof ik. Blijft over Micha 3, die wil ik toch nog even aanhalen. Micha is ook een profetie die spreekt over het toekomstig herstel van Israël. Op een merkwaardige wijze. En ik haal even aan Micha 3, de eerste versen, omdat die versen de aansluiting geven met Ezechiël 37, de profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen. Want die profetie van Ezechiël 37 spreekt over het toekomstig herstel, de wedergeboorte van Israël. Maar deze versen in Micha 3 geven de aanleiding daartoe. Daar wordt namelijk gezegd, voort zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls, betaamt het ulieden niet het recht te weten? Zij haten het goede en hebben het kwade lief, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneen leggen, gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. En het is duidelijk dat het vervolg op die geschiedenis te vinden is in Ezechiël 37, waar die profetie begint met het visioen van een dal vol met, of een vlakte eigenlijk, vol met dorre doodsbeenderen. Beenderen die vaneengelegd zijn doordat de oversten van het huis Israëls, de hoofden van Jacob, het volk inderdaad verleid hebben, waardoor het op het tijdstip dat de Messias verscheen, de Messias verwierp. Het paste niet in hun theologisch kader. Waar heb ik dat meer gehoord? Maar daar hebben we het nou niet over, hè? Maar goed, over die situatie van de vaneengelegde dode beenderen wordt gezegd in vers 4. Als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. Waarom niet? Omdat hij zijn aangezicht voor hen verborgen heeft. En zo staat het er ook. Doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Met andere woorden, zij hebben zich verborgen voor de Heere. Ze hebben hem verworpen. Het resultaat is dat de Heer zich verbergt van Israël en dus Israël verwerpt. Dus Hij zal zijn aangezicht diertijd voor hen verbergen. En datzelfde commentaar wordt gegeven ook in Jeremia. Dat is het boek waar zo vaak aan de profeet gevraagd wordt of hij toch alsjeblieft maar wil bidden voor Israël, voor het volk, vanwege de vijanden die Israël bedreigen. En dan voordat Jeremia dat kan doen, zegt de Heer steeds tegen hem, denk erom Jeremia, dat doe je niet. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei voor hen aan enzovoort, want ik zal u niet horen. Dan staat er niet één keer, maar dan staat er een keer of 4, 5. Wordt steeds herhaald. Jeremia mocht niet bidden voor degene die zich in feite in ongeloof in het land bevonden. En hij moest hen uiteindelijk zeggen dat ze maar moesten bidden, niet voor hen in dit land, maar ze moesten maar bidden voor degene die weggevoerd waren naar Babel, die daar in ballingschap waren. Want staat er, als Babel vrede heeft, dan zullen jullie daar in Babel ook vrede hebben. En tot de ballingen in Babel zelf wordt gezegd, bouw maar huizen, vestig je er maar, krijg er maar kinderen. Want bij een volgende generatie, in een volgende generatie, zal ooit die verlossing komen, maar nu niet. En de Heer zegt uitdrukkelijk, ik wil niet horen. Nou, diezelfde situatie is uiteraard vandaag aan de dag aan de gang. Een situatie waarin een deel van Israël in ongeloof in het land is, maar het grootste deelte van Israël is eveneens in ongeloof in de diaspora, in de ballingschap. En het was in de dagen van Jeremia precies eender het geval. En in de dagen van Jeremia bestond er ook een stad Jeruzalem, die belaagd werd door vijandelijke mogendheden. En daarom kwamen ze uiteindelijk zelfs bij de profeet terecht. Gij bid tot ons, tot de Heere. En de Heer zegt, nee Jeremia, dat hoef je niet te doen. Ik zal niet horen, integendeel, ik zal de stad verwoesten. De tempel zal verbrand worden, enzovoorts. En dat is ook inderdaad in die dagen precies zo gebeurd. Ondanks de vrome vraag om gebed voor het volk. De Heer zegt, ik hoor niet. Nou, dat is precies de situatie waarin wij ons vandaag aan de dag bevinden. De Heer zal niet horen. Dat is een duidelijke zaak. De Heer zal niet horen. Jeruzalem zal verwoest worden. Zacharië 14. Zal verwoest worden precies in de dagen waarin de Heer zal wederkomen op de Olijfberg. Als je dat laatste gelooft, moet je het eerst ook geloven. Als je gelooft dat de Heer te dien dagen op de Olijfberg zijn voeten zal zetten, dan moet je ook weten dat te dien dagen de dag is waarop Jeruzalem zal worden ingenomen en verwoest zal worden. Dat staat er. Zie? Want de Heer verbergt zijn aangezicht. Hij zal zich pas weer vertonen, straks op de Olijfberg, maar dat zal zijn wanneer ze zich keren in geloof tot de Heer. En dan zal de Heer zich aan hen openbaren. Maar dan zal blijken dat hij niemand anders is dan Jezus van Nazareth, degene die zij eerst verworpen hebben. En dan zullen ze zeggen, hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij was verbergende het aangezicht. De Heer had zich verborgen, maar hij zal zich openbaren. Nou, zo gaat het hier in het Oude Testament nog een poosje door. Het lijkt me duidelijk dat als je alleen al dit woord nazoekt in het Oude Testament, dat je dan al weet waar het over gaat, voordat je ook maar in het Nieuwe Testament terechtkomt. Voordat je het ook het Nieuwe Testament maar gaat bestuderen. Er zijn voldoende aanwijzingen in het Oude Testament te vinden. En bedenk dan dat ik maar een fractie van het totale aantal versen heb aangehaald. Er zijn er echt 120. Maar de bedoeling is dat we zo spoedig mogelijk gaan naar het Nieuwe Testament, want daar vinden we nog 28 keren dat de term gebruikt wordt, en dan in het Grieks. En dat is een ander woord, dat is namelijk mysterion, verborgenheid, de term die de apostel Paulus zo vaak gebruikt en die door de Heer Jezus gebruikt wordt. En het is eenvoudig om in dat woord, ons woord mysterie, te herkennen. Alleen ben ik bang dat het woord mysterie in onze taal een wat andere betekenis heeft. Het probleem is dat in onze taal dit woord de betekenis heeft van men kan het niet kennen. Is dat goed oude waters? Of, men kan het niet kunnen of zoiets? Huh? Men kan het niet kennen. Ja, dat is echt goed. Een mysterie is het onkenbare. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Een mysterie, een mysterion, is simpelweg dat wat verborgen is, omdat het niet geopenbaard is. Het eigenaardige is dat het meest overeenkomt met een raadsel. Daar houden mensen niet van, want dan, je moet natuurlijk niet gaan vertellen dat de Bijbel een boek is vol raadsels. Nee, men heeft al zo geprotesteerd tegen Herr Lindsay door hem te verwijten dat hij van de Bijbel een puzzelboek maakt. Hè? Maar toch is dat tot op zekere hoogte juist. Het is alleen een klein beetje banale vergelijking, maar zo gek is het niet. Het blijft zo dat de Bijbel in delen uiteenvalt die op een bepaalde wijze aan elkaar passen. Ik dacht dat we dat nou voldoende gezien hadden. Ik ben zomaar de Bijbel doorgestapt, ik heb de verzen op een bepaald trefwoord eruit gelicht en ze blijken aan elkaar te passen. Het is net zoiets als domino, hè? Ze hebben één woord, één kant, één aspect gemeenschappelijk, dus passen ze aan elkaar. Het is echt zo gek nog niet. En vandaar dat kun je natuurlijk verschillende wegen inslaan, maar het heeft één uitgangspunt. En zo steekt de Bijbel inderdaad in elkaar. En ik zeg altijd maar, als je niet bereid bent de Bijbel te bestuderen, begrijp je nooit. Met lezen kom je er niet. En misschien klinkt het niet zo leuk als ik het zeg, maar ik werd daarnaast opgewezen dat wij aan het Calvinisme te danken hebben dat wij de Bijbel lezen. Dat wil zeggen dat het lezen van de Bijbel populair geworden is, gepropageerd is geworden door het Calvinisme. Maar het werd mij verteld in een negatieve zin. Want werd eraan toegevoegd, waar worden wij nou in de Bijbel opgewekt om de Bijbel te lezen? En dat bleek wat moeilijk te zijn. Het antwoord is dan ook, je moet hem niet lezen, je moet hem bestuderen. En daar zit hem de clue. En ik geloof dat het tot op zekere hoogte juist is. Het is natuurlijk goed om de Bijbel te lezen, om vertrouwd te raken met de terminologie van de schrift enzovoorts. Maar het risico daarvan is vrij groot. Want tot wat vandaag aan de dag ken ik massa's mensen die de Bijbel zo uit het hoofd kunnen citeren, omdat ze hem gelezen hebben, vele malen, waarschijnlijk veel vaker dan ik. Maar geen flauw idee hebben wat het betekent. En in feite hun eigen opvattingen hangen aan bepaalde bijbelteksten die ze toevallig uit het hoofd kennen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat we niet de schrift lezen, maar dat we hem bestuderen. En ik moet zeggen dat je kunt beter maar een gedeelte van de schrift bestudeerd hebben dan dat je hem helemaal gelezen hebt. Normaal is natuurlijk dat je hem eerst een keer helemaal leest. En dat je hem steeds beter gaat begrijpen en hem uiteindelijk ook gaat bestuderen. Dat is een betrekkelijk normaal gevolg ervan. Maar vandaag aan de dag hebben we dikwijls te maken met mensen die in wezen afgestomd zijn voor de betekenis van de schrift. En die stom verbaasd zijn als blijkt dat je hem ook kunt bestuderen en gewoon de woorden stuk voor stuk kunt bestuderen en kunt nazoeken in de schrift zelf wat ze betekenen. En dat is een praktijk die zelfs onder theologen van vandaag aan de dag volstrekt onbekend is. Men doet dat simpelweg niet. Men vindt dat volstrekt vreemd als je zo met de Bijbel omgaat. Het systeem wat ik altijd hanteer van een Bijbel en een concordantie, dat is onder theologen volstrekt onbekend. De concordantie is alleen voor de leek die een bepaalde Bijbeltekst die je ooit gehoord heeft en uit zijn hoofd kent, wil vinden. Omdat hij wil weten waar het staat, om een of andere reden. Daar gebruikt men een concordantie voor. Maar niet om de Bijbel te bestuderen. Dat is hoogst uniek. En het is dan ook zeer moeilijk eigenlijk om aan een concordantie op de grondteksten van de Bijbel te komen. Het is dat ze vanuit Engeland nogal geïmporteerd worden hier. Wij weten de weg ernaartoe. Hè? Maar normaal gesproken kun je zo'n boek niet krijgen. Dat is er niet. Men doet dat niet. En eerlijk, theologen doen dat ook niet. Absoluut niet. Het is volstrekt nieuw voor ze. Als ze daarmee in aanraking komen. Nou, wij doen het wel. Wij bestuderen de schrift. En dan zal blijken dat deze term, mysterion, verborgenheid, niet wijst op dingen die we niet kunnen kennen, maar integendeel, het wijst op dingen die we wel kunnen kennen. En het gaat dus om wat wij in het Nederlands zouden noemen raadsels. En dat is zo gek nog niet, Want van Daniël wordt bijvoorbeeld gezegd, getuigd, dat hij iemand was die raadselen verstond. En inderdaad, hij wist heel wat af over verborgen dingen, over raadselen, maar ook over de verborgenheid. Dat wordt namelijk uitdrukkelijk medegedeeld in hoofdstuk 10 van het boek Daniël. Ja, daar kun je wel naartoe bladeren, maar je zult zien dat in het hele hoofdstuk zo goed als niks staat. Het is een uitgebreid hoofdstuk, maar er staat bijna niks in. Omdat het verborgen is. Ja, dat is echt zo. Je moet het diep bestuderen en vanuit het Nieuwe Testament kom je een heel eind. Maar de essentie van het hoofdstuk is dat er dingen in verborgen zijn. Maar Daniël verstond zulke dingen. En iets dergelijks wordt bijvoorbeeld ook gezegd van Jozef. Van Jozef weten we dat hij de naam kreeg Safnat Paanea. Ja. Oh ja, hè? Safnat Paanea. En volgens de rabbijnse literatuur wordt dat vertaald met openbaarder van verborgenheden. Maar het was een naam die hij in Egypte kreeg. Na zijn verwerping door zijn broeders, nadat hij als slaaf verkocht werd in Egypte, kreeg hij in Egypte de naam openbaarder van verborgenheden. Nou, dat is het hele verhaal. En dat is wat hij ook deed. Verborgenheden openbaren. En de verborgenheid of de verborgenheden liggen dan ook inderdaad verborgen in de geschiedenis van Jozef. Natuurlijk ook in de verklaringen die hij van die dromen gaf. En je ziet dat daar gelijkenissen, want die dromen zijn natuurlijk gelijkenissen, te maken hebben met heerschappij. Het was een droom van de koning van Egypte en ze worden verklaard door de man die later de onderkoning van Egypte zou zijn. Duidelijke zaken, ook daar gaat het om koningschap. Nou, deze Jozef wordt genoemd een openbaarder van verborgenheden, want de essentie van een verborgenheid is dat hij geopenbaard wordt. En dat de schrift hem ook inderdaad openbaart. Het is een raadsel wat er altijd was, maar we worden uitgedaagd de betekenis ervan te achterhalen. Zo'n raadsel vind je bijvoorbeeld ook in de geschiedenis van Simson. Dat vind ik altijd een heel mooi raadsel daar trouwens. Want het raadsel is, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En het leuke vind ik er altijd dat het antwoord is, ja, dat het antwoord is, wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? En dat antwoord wordt goed gerekend, maar dan blijven wij nog steeds met het raadsel zitten, wat betekent dat raadsel? Mijn punt is namelijk dat het antwoord op dat raadsel op zichzelf een raadsel is. Er is niks verklaard. Wat is er met dat raadsel? Waarom staat dat idiote verhaal eigenlijk, hè, in de Bijbel? Wat betekent het voor ons? Wat is er met die leeuw en wat is er met die honing? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat heeft te maken met die verborgenheid. Het verhaal is natuurlijk over een leeuw die in tweeën gescheurd werd. En hij is een beeld uiteraard van de leeuw van de stam van Juda. Die verscheurd werd, die verbroken werd, of beter nog verdeeld, peres, verbroken werd in twee helften, maar tussen die twee helften was er honing. En toegepast is het heel eenvoudig, slaat het op het onderbroken koninkrijk van de Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Dat wil zeggen, wij leven tussen de twee helften van de leeuw, om het maar zo te zeggen. En wat we daar vinden, is inderdaad honing. Want honing is een beeld van de vruchten van het woord van God. Van dat wat het woord van God voorbrengt. Meer kan ik er nou in de gauwigheid niet van vertellen. Uiteraard, hè. Er zijn allemaal bandjes van. Ja, heel goed, ja. Waar het om gaat, is dat dat raadsel, omdat het een raadsel is, per definitie te maken heeft met de verborgenheid. En zelfs als in de Bijbel het antwoord gegeven wordt, moeten wij het nog nazoeken, want dan weten we het nog niet. En wat we de volgende keer nou gaan doen, is, dan gaan we naar Matteüs 13, waar we 8 gelijkenissen vinden, die spreken volgens de schrift over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En wat we nu al weten op voorhand, is dat ze spreken over de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Over de tijd waarin de koning en het koninkrijk verborgen zijn. Dan hebben we de sleutel al in handen. Nou, meer daarover de volgende keer, want onze tijd is alweer omgevlogen.